Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat onze pastor dominee Annemiek Parmentier. We vieren vandaag het heilig avondmaal. Uiteraard geldt het welkom ook voor de mensen die de dienst later zullen beluisteren. De organist vandaag is Jan van Veldhuizen, de koster is Bruin Wallenburg. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, noodhulp in Griekenland. U vindt hierover meer informatie in de liturgie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. De bloemen uit de kerk zijn vandaag als felicitatie van de gemeente voor Jan en Beb van Doorn, die aanstaande woensdag 14 februari 60 jaar getrouwd zijn. Alvast gefeliciteerd. Volgende week zondag 18 februari hoopt bij ons voor te gaan dominee Mirjam van Veen uit Diepeveen. Bij de uitgang van de kerk ontvangt u een 40-dagen kalender. Na de dienst van vandaag bent u van harte uitgenodigd in het honk voor een kopje koffie of thee. De voorzitter van de kerkenraad, Otto Scholte, zal ons bijpraten over de ontwikkelingen betreffende de fusie met de protestantse gemeente in Hilversum. Ik wens u en allen een goede dienst toe.
Laten we stil worden voor de Heer. De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die
hemel en aarde gemaakt heeft. Bidden wij op de drempel. God, niet zomaar zijn we hier bij elkaar gekomen, maar omdat u ons oproept tot een leven met u, tot een leven met elkaar. Verbind ons met wie gekomen zijn en met wie verhinderd zijn. Neem ons bij de hand en help ons dat we samen verder gaan op uw weg. Amen. We zingen lied 67, de versen 1 en 3.
Thank you.
Laten we bidden om ontferming en daarna zingen we ons Gloria-lied, lied 867, de eerste twee versen. God, het raakt ons wanneer we zien dat er zoveel niet goed gaat in deze wereld. Het raakt ons dat zoveel mensen in angst leven, omdat ze zich niet veilig voelen op de plek waar ze wonen of naartoe zijn gevlucht. Het raakt ons dat te veel mensen tobben om rond te komen, zich zorgen maken of ze wel genoeg hebben om hun kinderen te voeden. Het raakt ons dat veel mensen moeite hebben om anderen te vertrouwen. Het raakt ons dat veel mensen het gevoel hebben dat ze er niet bij horen, niet meetellen. En wij geloven dat dit alles ook u raakt. En daarom bidden wij samen. Laten we bidden bij de opening van de schrift. Goede God, Gij die het werk van uw handen nooit vergeten zult, Gij die onze harten kent, verrijk ons door uw woorden en sterk ons door uw geest om barmhartige mensen te worden en zorg te dragen voor het geluk van armen en miskenden. Kom ons tegemoet in Jezus uw Zoon. Doe ons opstaan en het leven vinden. Raak onze harten aan door uw woorden, hier in ons midden, dit uur en alle dagen. Amen. Ik geef het woord aan onze lector.
We lezen vandaag de eerste lezing uit 2 Koningen 5, vers 1 tot 15 En daarna zingen we van lied 848, de verse 1 tot en met 4. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: "Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen." Naaman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram: "Ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël." Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: "Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen." Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: "Ben ik soms God dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij." Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: "Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont." Naaman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: "Baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn." Kwaad ging Naaman weg. "Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen," zei hij, "en dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?" Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: "Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: 'Baad u en u zult weer rein worden,' moet u dat zeker doen." Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: "Er is in de hele wereld geen God, behalve in Israël. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan." tweede lezing Markus 1, vers 40 tot 45. En daarna zingen we van lied 858, de versen 1 tot en met 4. Er kwam iemand naar hem toe die door een huidziekte onrein was. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing, denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toekomen.
Gemeente van Christus. Van de week werd een nieuwe parlementaire enquêtecommissie corona geïnstalleerd, die als opdracht heeft gekregen om onderzoek te doen naar de strategie en besluitvorming van de regering en het OMT in de coronaperiode. Dat bericht riep van alles bij me op uit de coronatijd. De sluiting van restaurants, winkels, theaters en natuurlijk ook de kerken. Het verbod om niet alleen buiten, maar ook binnen met groepjes mensen bij elkaar te komen. De avondklok, de mondkapjes en later de verplichting om met een QR-code te bewijzen dat je gevaccineerd was. We probeerden ons aan de anderhalf meter maatregel te houden en waren druk met het ontsmetten van onze handen. Wat lijkt dat allemaal alweer ver van ons af te staan, dacht ik. Maar als we het nog niet wisten, dan ontdekten we het wel in coronatijd. Hoe belangrijk de nabijheid van andere mensen is. En hoe akelig het is wanneer je andere mensen als potentieel bedreigend gaat zien. En dan zie ik de treurige beelden vormen van mensen in zorginstellingen die geen bezoek meer mochten ontvangen van hun dierbaren. En we leerden ook een nieuw woord, heel veel nieuwe woorden, maar dit woord, huidhonger. De behoefte om fysiek aangeraakt te worden. En daar moet ik bij zeggen dat aangeraakt worden in onze samenleving ook ingewikkeld is geworden, omdat er maar al te vaak sprake is van ongewenste aanrakingen, van grensoverschrijdend gedrag. Maar dat neemt niet weg dat ieder mens liefdevolle aanrakingen nodig heeft. Toen ik nog in Gooizicht werkte, hoorde ik wel eens van bewoners hoe moeilijk ze het vonden om alleen nog maar aangeraakt te worden wanneer ze gewassen werden of naar het toilet geholpen of aangekleed. Alleen functionele aanrakingen. Psychiater Dirk de Wachter, die in zijn praktijk vaak mensen begeleidde die worstelden met het ongeluk dat hun overkwam, kreeg enkele jaren geleden zelf kanker. En hij heeft een boek geschreven over wat het ziek zijn met hem doet. En hij schrijft daarin onder andere over de troost van de aanraking. Ik herinner me een nacht op de intensieve zorg. Door de pijn kon ik niet slapen. Ik was onrustig en haalde voortdurend mijn bed overhoop. De nachtverpleegkundige kwam meermaals mijn lakens rechtleggen en raakte mijn hand dan altijd even aan. Fel voelen. Die fysieke nabijheid van een medemens. In grote nood is dat angstreducerend, helend bijna. Voor mij was die nachtverpleegkundige een soort engel die uit de hemel neerdaalde en mij koesterde. Die aanraking was goddelijk. Wat zal het die man die door Jezus van huidvraat werd genezen goed hebben gedaan dat hij werd aangeraakt, terwijl hij voor iedereen een paria was. Volgens de Joodse wetgeving was hij immers onrein en werd daardoor overal en altijd buitengesloten. En Jezus liet hem tastbaar voelen dat hij er mag zijn. Jezus doorbreekt zijn eenzaamheid. Ziek zijn doet iets met je. Het heeft niet alleen te maken met lichamelijke ongemakken, maar het verandert ook altijd je relatie met je medemens. Je wordt ineens iemand voor wie gezorgd moet worden. Het wordt een ongelijke verhouding. In de Gooi en Eemlander las ik een paar dagen geleden een column van Erna Straatsma die precies de omgekeerde ervaring had van Dirk de Wachter. Zij heeft uitgezaaide borstkanker en schrijft regelmatig in de krant over haar leven. En van de week schreef ze dus over wat het betekent voor haar relatie met andere mensen. Over haar broer die de telefoon nooit opneemt en haar mailtjes nauwelijks beantwoordt. Over een vriend die niet meer belt of appt, want het is zo moeilijk. Over een vriendin die maanden stil blijft ondanks haar pogingen haar te bereiken en uiteindelijk na een half jaar laat weten dat ze zelf met emotionele en lichamelijke probleempjes zit. Het maakt haar woedend. En juist die woede geeft haar merkwaardig genoeg energie. Ze eindigt haar column met de woorden: zie mij, hoor mij, ik sta op scherp, ik ben er nog even. Daar zit pit in. En die woede brengt mij weer terug bij het verhaal over de genezing van de Melaatse. Daar staat namelijk dat de Melaatse zegt: als u wilt, kunt u mij rein maken, en dat Jezus medelijden kreeg. Maar volgens veel oude manuscripten staat daar dat Jezus woedend werd. Dat hij was aangedaan door een diepe woede. Hoe dan ook, Jezus doet iets omdat hij werd aangeraakt, ten diepste werd geraakt door die man. Zoals wij ook worden geraakt wanneer we beelden zien van mensen die slachtoffer zijn van een ramp of geweld. Je kunt er woedend om worden dat het leven niet is zoals God het heeft bedoeld. En of het nu mededogen is vanwege het lijden van de persoon of woede omdat Jezus ziet wat de gevolgen van de ziekte zijn door het oordeel van mensen en de verbanning van lepra-leiders. In ieder geval verricht Jezus geen wonder om iets te bewijzen. Als je de wonderverhalen in het Nieuwe Testament leest, is het heel verleidelijk om je af te vragen of die wonderen echt gebeurd zijn. En dan lijken er twee mogelijkheden te zijn. Het ene is dat je zegt, ja, het is allemaal echt letterlijk zo gebeurd, en nog steeds vinden er genezingswonderen in Jezus' naam plaats. En dan komen er verhalen over genezingsbijeenkomsten in onze tijd waar mensen uit een rolstoel opstaan of van kanker genezen. En de andere mogelijkheid lijkt te zijn dat je zegt, die wonderen zijn niet letterlijk zo gebeurd, het is allemaal fantasie of bedrog. Wij weten in de moderne tijd wel beter. Gooi die verhalen maar in de prullenbak. Maar wanneer we voor één van die mogelijkheden zouden kiezen, ja, het is echt zo gebeurd of het is wetenschappelijk niet te bewijzen, dan ontgaat ons waar het in essentie om draait. Waar het Marcus en de andere evangelisten die deze verhalen vertellen, om gaat. Het gaat erom dat er mensen zijn, zoals Marcus, die hebben gehoord over iemand in wiens nabijheid of door wiens toedoen buitengewoon heilzame dingen zijn gebeurd. Mensen die hebben gezien dat die persoon, Jezus van Nazareth, het leven van mensen heeft veranderd. En dat het Jezus niet te doen was om de wonderen zelf, wordt wel duidelijk uit het feit dat hij meerdere keren mensen die genezen zijn, de opdracht geeft om te zwijgen. En ook daar kun je op twee manieren naar kijken. Als je tegen iemand zegt, wat je nu hebt gehoord, mag je vooral niet verder vertellen, dan weet je al van tevoren dat dat voor sommige mensen klinkt als een uitnodiging om het juist wel te doen. Ze kunnen gewoon hun mond niet houden. En het zou dan een psychologisch trucje zijn om via anderen iets bekend te maken. En in het geval van de man die aan huidvraat leed, zou het dan juist de bedoeling van Jezus geweest kunnen zijn dat die man erover ging praten. En wat hij dus inderdaad doet. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het echt de bedoeling is dat iemand iets niet verder vertelt. En dan is het de vraag wat voor reden Jezus daarvoor gehad zou kunnen hebben. En bovendien, wat voor zin had het om het stil te houden, want er kwamen al zoveel mensen op hem af, omdat ze over de wonderen hadden gehoord, dat het inmiddels onmogelijk was geworden om het stil te houden. Er waren in de tijd van Jezus trouwens ook veel wonderdokters die veel mensen trokken en die ook opzienbarende dingen voor elkaar kregen. Maar het is Jezus dus niet om die wonderen te doen. Want in het vers voorafgaande aan het gedeelte dat wij lazen staat dat de discipelen zeggen dat iedereen naar Jezus op zoek is vanwege de wonderen die hij verricht. En dan zegt Jezus, laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. En dat is ook het eerste wat Jezus aan het begin van het Marcus-evangelie zegt. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God. De tijd van het koninkrijk van God is aangebroken. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Dat is dus waarvoor hij is gekomen. Jezus legt in zijn verkondiging de nadruk de toekomst, op de verwachting van Gods koninkrijk. En dat het rijk van God te maken heeft met recht en gerechtigheid, met vrede en barmhartigheid. Marcus vertelt de verhalen over Jezus als een proclamatie van dat koninkrijk. Het gaat niet om de triomfantelijke beschrijving van een reeks magische gebeurtenissen in het verleden, maar om Jezus die de levens van mensen veranderde en hen een nieuw vertrouwen op de toekomst gaf. Die opening naar de toekomst, dat is de goede boodschap over het koninkrijk. En die boodschap mag ook ons aanraken en vertrouwen geven. We vieren straks de maaltijd van de Heer. Een maaltijd om te gedenken, zeker. Maar vooral ook een maaltijd om vooruit te kijken, om vooruit te grijpen. Een maaltijd waarin we al een glimp van het koninkrijk mogen opvangen. Een maaltijd waarbij we delen om te vermeerderen. Een maaltijd waarbij we worden uitgenodigd door Hem die ons wil aanraken in de kern van ons bestaan. Amen. Laten we bidden. God van liefde, we danken u dat uw Zoon mensen aanraakte, dat hij mensen zicht gaf op een nieuwe toekomst, dat hij mensen in beweging zette om in zijn voetsporen te gaan op de weg van vrede en gerechtigheid. Bidden wij voor slachtoffers van oorlog en onrecht, voor wie moeten vluchten voor geweld. Vandaag in het bijzonder voor vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Iran die in Griekenland verblijven en onze steun goed kunnen gebruiken. Bidden wij voor wie in ons land aan de rand van de samenleving staan. Mensen met psychische problemen, verslaafden en daklozen, voor wie kwetsbaar zijn, voor wie zich vergeten en onbelangrijk voelen. Bidden wij om moed en kracht voor wie ziek zijn en voor wie werken in de gezondheidszorg. Geef hen de taaiheid en het geduld om hun werk met aandacht te doen. In het bijzonder noemen we vandaag diegenen die zich in ontwikkelingslanden inzetten voor de bestrijding van lepra en andere ziektes die bij ons niet meer voorkomen. Barmhartige God, maar al te vaak ervaren we dat het leven onbarmhartig kan zijn. Daarom bidden we voor ieder die lijdt aan het leven, voor wie hunkeren naar een naaste, voor wie rouwen om het verlies van een geliefd mens. God van kracht, we bidden u onze harten te openen om de lengte, breedte, hoogte en diepte van uw liefde te ervaren, zodat we u steeds meer gaan liefhebben en onze naaste als onszelf. Amen. Dan bent u nu in de gelegenheid uw gaven te geven. En wij zingen daarna lied 975, vers 1 tot en met 4.
Thank you.
Wij zongen net, Jezus roept ons tot zijn tafel, breed en wereldwijd gedekt. En zo mag ik u nodigen, want dit is de tafel van de Heer. Christus deelt ons, nodigt ons uit om te delen in dit vreugdefeest. Van oost en west, van noord en zuid, zullen de volken komen en aanliggen in het Koninkrijk van God. De Heer zij met u. Wij heffen ons hart op tot God. Hij is het waard onze dank te ontvangen. U moeten wij dank brengen, liefdevolle God. Hier en nu, overal en altijd. Want ik zal er zijn, is uw naam in hemel en op aarde. Uw belofte voor heel ons bedreigde bestaan. Gij hield al zoveel van ons toen wij nog niet wisten van u. Gij had ons al antwoord gegeven nog voor wij tot u riepen. Gij hebt ons gezocht en gevonden, telkens als wij u hadden verlaten. Zo blijft gij in uw barmhartigheid ons leven behoeden en dragen, totdat het voltooid zal zijn bij u, in uw licht voor eeuwig geborgen. Daarom zingen wij u toe, met al wie van uw liefde leefden. Gezegend is onze broeder Jezus, die voor zijn lijden vurig verlangde om met zijn vrienden het paasmaal van bevrijding te houden. Die in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. U dankte, het brak en zei, neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u, doet dit om mij te gedenken. Evenzo nam hij na de maaltijd de beker en zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Telkens als gij deze beker drinkt, zult gij het doen om mij te gedenken. Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha. Laat zijn geest ons bezielen, de geest van uw liefde, dat wij elkaar nabij zijn en staande houden als een levend bewijs dat liefde bestaan kan, dat hoop doet leven en dat geloof niet uitgestorven is. Bidden we het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Mag ik u dan uitnodigen om met elkaar een kring te vormen en in de kring elkaar de vrede toe te wensen. Laten we danken. Heer onze God, wij hebben uw woord gehoord en uw brood gebroken voor elkaar. Laat dat voor ons een teken zijn dat gij ons nabij zijt. Dat wij van u zijn, door u gevoed, door u geliefd. En wij bidden u, verlaat ons niet, gij onze heiland in eeuwigheid. Amen. We zingen lied 834, de eerste drie versen.
De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.